Goedemorgen broeders en zusters, hartelijk welkom in deze eredienst. Voordat we de dienst beginnen zijn er de mededelingen van de kerkenraad. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Leon en Jenny Verhoef voor hun dochter Julie. De doop zal in deze dienst bediend worden. De eerste collecte is vandaag voor de kerk, de tweede is voor buitenlandse studenten. Mededeling op verzoek. De GOC herinnert u eraan dat u zich kunt opgeven om mee te gaan schaatsen bij Flevo IJs op 21 februari. Opgaveformulier en verdere informatie is achter in de hal van de kerk te vinden. Straks na Voldem en Zegengroet zullen we zingen Psalm 65. Daarvan het eerste vers, 65 vers 1. En laten we eerst uit de eerbied voor de Heer gaan staan. We belijden onze afhankelijkheid van de Heer met de woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hoor dan de vrede groet van de Heer. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar de wet van de Heere en laten we in aansluiting daarop zingen van Psalm 65, het tweede en het derde vers. De wet van de Heere, hebt u er wel eens bij nagedacht dat dit het enige woord in de Bijbel is wat de Heere zelf met zijn eigen vinger geschreven heeft? Dat daarom een kostbaar iets is, de wet van de Heere, hoe oud-testamentisch ook geformuleerd. Maar het is wel de wil van de Heere die hij gegeven heeft bij het verbond wat hij met mensen gesloten heeft. Daarom luisteren we met eerbied naar deze wet. En die luidt als volgt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Dus de wet begint niet met een gebod of een verbod, maar met een verklaring dat we bevrijd zijn. Wil je in die bevrijding blijven leven, luister dan naar de volgende regels. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, ik, Yahweh, uw God ben een naijverig God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Laten we nu samen als gemeente naar de troon van onze Vader in de hemel gaan en hem vragen om een zegen. We zullen bidden. Bij u zijn, heren, we kunnen het nauwelijks begrijpen hoe bijzonder dat is. Omdat we u niet zien kunnen en omdat we al zo vaak in de kerk geweest zijn. Maar nadenkend over wie u bent en wie wij zijn, begint het toch te dagen dat het een groot wonder is hier te mogen zijn op uw uitnodiging. Een uitnodiging die gemeend is. U nodigt ons niet uit strikt formeel, omdat wij nu eenmaal in de ledenlijst staan. Nee, u wilt heel graag dat juist wij erbij zijn. We zijn welkom. En we voelen ons nu ook welkom. Heren, u geeft ons veel gelegenheid om onze mond open te doen. We mogen nu meebidden, we mogen zingen, we mogen vanmiddag ons geloof belijden. We mogen iets van onze welvaart aan u teruggeven in de collecte. Tegelijk ook wilt u onze aandacht vragen voor het geschenk van de genade. Wilt u mee door de bediening van de Heilige Doop aan jullie Verhoef duidelijk maken wat u ons geeft en hoe dat ons leven verandert. Open ons hart en zegen de zichtbare en de hoorbare prediking van uw woord. We vragen u om alles weg te nemen wat ons zou kunnen hinderen om te luisteren naar uw stem. En dat vragen we om Christus wil. Amen. Broeder en zuster Leon en Jenny Verhoef hebben de heilige doop aangevraagd voor hun dochter Julie. In verband daarmee gaan we nu eerst lezen het eerste doopformulier. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld. En zo wordt zichtbaar gemaakt dat je in de ogen van God vuil bent, belast met zonde. Je bent al schuldig als je wordt geboren, al zondig sinds je moeder je ontving. Zo kan God je niet accepteren. Je kunt zijn koninkrijk alleen binnengaan als je opnieuw geboren wordt en een nieuw leven krijgt. De doop wil je dus laten beseffen hoe slecht je eigenlijk bent. Dan kun je alleen nog maar klein maken en verootmoedigen voor God, want je kunt jezelf niet redden. Alleen Jezus Christus kan dat, door je vuilheid af te wassen en je een nieuw leven te geven. De doop is een teken en zegel dat Jezus Christus je inderdaad schoon wil wassen. Hij zelf heeft immers de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede. De Zoon garandeert je dat hij al je zonden van je wegneemt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt ervoor dat God je vrij spreekt. De Heilige Geest garandeert je dat hij in je komt wonen. Hij maakt je één met Christus. Hij maakt tot je persoonlijk eigendom wat je in Christus al hebt. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven te midden van het volk dat God heeft uitgekozen. Van jouw kant ben je nu verplicht God zo te gehoorzamen als bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en hem liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de wereld van de zonde breken, wat zondig in je is laten afsterven en vol ontzag voor God leven. Als je uit zwakheid nog zonde doet, hoef je toch aan Gods genade niet te twijfelen. Je hoeft er ook niet je bij neer te leggen dat je nu eenmaal zondig bent. Je doop garandeert immers dat God voor eeuwig een verbond met je gesloten heeft. Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hun de doop te onthouden. Want net zo min als ze beseffen dat ze als nakomelingen van Adam Gods oordeel verdienen, begrijpen ze dat God hen om Christus wil in genade aanneemt als zijn kinderen. Wat God aan Abraham heeft beloofd geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Deze belofte uit het Oude Testament komt terug in het Nieuwe Testament, want de apostel Petrus zegt hetzelfde op de eerste Pinksterdag met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. Die besnijdenis was in de tijd van het oude verbond een bezegeling en teken dat God je wil vrijspreken. Verder heeft Jezus Christus zelf kinderen omarmd en hen gezegend door hun de handen op te leggen. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond. Daarom moeten ze gedoopt worden, want in het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn. Laten we, broeders en zusters, nu bidden om zo tot eer van God, tot versterking van ons geloof, tot opbouw van de gemeente, de doop straks aan jullie Verhoef te bedienen. We zullen bidden. Almachtige, eeuwige God, u hebt als een rechtvaardige rechter de ongelovige wereld eens door de zondvloed gestraft. Maar Noach en zijn gezin hebt u in uw grote barmhartigheid gered. Heel het leger van de onverzettelijke farao van Egypte hebt u doen omkomen in de Rietzee. Maar uw volk Israël hebt u in uw barmhartigheid dwars door diezelfde zee over droog land laten gaan. In beide gebeurtenissen hebt u toen al iets van de doop laten zien. Wij bidden u, barmhartig als u bent, jullie Verhoef ook genadig te zijn. Maak dit kind van u door uw Heilige Geest één met Jezus Christus. Laat ze door de doop in Christus dood begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat ze elke dag vol goede moed haar kruis dragen, Christus achterna, aan hem verbonden met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Geef dat ze eens, zeker van uw belofte, dit leven zal verlaten en onbevreesd zal verschijnen voor Jezus Christus, haar rechter en redder. Verhoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Voor we de vragen gaan stellen aan Leon en Jenny, gaan we nu eerst zingen de psalm die ook op de doopkaart vermeld is. Dat is psalm 8. We zingen daar van vers 1 en vers 2. Leon en Jenny mag ik jullie verzoeken om op te staan. Geliefde in Jezus Christus, onze Heer. In geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. En daarom vraag ik jullie eerlijk te antwoorden op de volgende vraag. Erkennen jullie dat jullie zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, maar dat zij toch in Christus voor God heilig is en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn? Beleiden jullie dat de leer van het Oude Nieuwe Testament, zoals die in de apostolische geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En beloven jullie dat jullie je dochter Julie zult voorgaan in een christelijke manier van leven en haar zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen om haar te leren begrijpen wat het betekent dat ze vandaag gedoopt is? Vader Leon Verhoef, wat is er op jouw antwoord? Ja. Moeder Jenny Verhoef, wat is er op jouw antwoord? Ja. Ik nodig Leon en Jenny met jullie uit en misschien de andere meisjes ook om hier naar voren te komen. Na de bediening van de doop zingen we op Psalm 105... het vijfde vers. In de preek zal ik er straks ook nog iets over zeggen. Het teken wat jullie krijgt is een uiterlijk teken. Zit aan de buitenkant. En als ze straks de kerk uitgaat, is het niet meer te zien. Ik zie bij u ook niet een teken van de doop vooraf. Maar er is iets wat van binnen gebeurt. En jullie die wordt, terwijl ze aan de kant van de dood geboren is, zonde ontvangen en geboren, aan de kant van de dood geboren, door het water heen gehaald naar de kant van het leven. De kant waar de dood overwonnen is door onze Heer Jezus Christus. Vandaar dat zijn naam nu aan haar voorhoofd wordt vastgemaakt. Jullie Verhoef, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Geliefde broeders en zusters, ontvang als gemeente dit kind, jullie, met liefde in uw midden. Weet u geroepen deze ouders, Leon en Jenny, te steunen door uw voorbeden, maar ook door uw voorbeeld. Wees ook wanneer dat nodig en mogelijk is, daadwerkelijk bereid eraan mee te helpen dat jullie groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus Immers, wij allen zijn gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. We zijn elkaar verbonden. En dan komt de formule die je ook bij de eedzwering hoort. Hiertoe helpen ons de Heere door zijn geest. Laten we nu samen nog zingen gezang 141 vers 1. Dank u alle God. Laten we samen de Heer nog danken. Barmhartige God en Vader, dankbaar prijzen we U. Want U vergeeft ons en onze kinderen al onze zonden. U hebt ons als leden van uw eigen Zoon en daarmee als uw eigen kinderen aangenomen. In Jezus' naam bidden wij U voor jullie. Leid haar altijd door uw geest. Laat haar volgens uw woord worden opgevoed en in Christus tot geestelijke groei komen. Dan zal zij uw goedheid en barmhartigheid erkennen en daarvan getuigen. Laat zij gehoorzaam onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, volgen. Dan zal zij dapper strijden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk. Geef haar de overwinning, zodat zij U, de enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig zal loven. Amen. We gaan het woord van de Heere openen. De schriftlezing is twee gedeelten. Eerst 2 Samuel 9 en daarna uit het Nieuwe Testament Filippenzen 1, vers 21 tot 30. Dus eerst 2 Samuel 9... Het gaat er vanmorgen over wat genade is. Genade, dat, ja, dat is een begrip wat, we kennen het woord, maar wat het nou precies inhoudt, daar hebben we denk ik maar een heel vaag begrip van. In de geschiedenis die we lezen, 2 Samuel 9, zien we iets van wat genade is. En ik zal vanuit Jacobus daar nog iets meer van zeggen ook. We lezen 2 Samuel 9. David, die was aan de macht gekomen. David zei, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. Daarop zei de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid van God bewijzen. Genade, goedgunstigheid van Gods genade. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg, waar is hij? En Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel te Lodebar. Niemandsland. Lodebar, niemandsland. Nowhere. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar. En Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide, Mephibosheth, en hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen te wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zei, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephibosheth aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mephibosheth had een jonge zoon, die Micha heette. Alle die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephibosheth. Mephibosheth woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide benen. Nou springen we naar het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1. Dan van vers 21 tot 30. Daar schrijft Paulus het volgende. Want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof verblijden. Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus wanneer ik weer bij u kom. Alleen gedraag u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud, en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Tot zover onze schriftlezing. Dan gaan we straks de tekst lezen, maar voordat we dat doen gaan we zingen. Van Psalm 72, daarvan vers 1 en 2. Psalm 72, 1 en 2. De tekst voor de verkondiging van morgen, Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 tot 4. Jacobus 1, vers 2 tot 4. Jacobus die schrijft: houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Na de verkondiging van het woord van de Heere zingen wij Psalm 37, vers 1, 2 en 16. Psalm 37, 1, 2 en 16. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Als iemand in een heel onverwachte en verrassende situatie reageert met goede genade, dan heeft het woord genade in die uitroep geen enkele betekenis. Buiten de kerk wordt het woord genade nauwelijks gebruikt en begrepen. In de kerk verstaan wij het als een moeilijk woord voor gratis. Gratis. Je hoeft niet zelf te betalen. Verlossing krijg je gratis. Maar het wordt dan heel gemakkelijk de geestelijke variant van, zeg maar, het happy hour in de horeca. Je krijgt tussen 5 en 6 je biertje extra goedkoop of zelfs helemaal gratis. Maar gemeente, genade is veel en veel meer dan een gelukje of een voordeeltje wat je blij maakt. En als je dat niet in de gaten hebt, dan ga je automatisch heel veel dingen in de kerk en van het geloof helemaal verkeerd begrijpen. Ik geef een voorbeeld. En misschien hebt u wel eens van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer gehoord. Dat is een jonge Duitse dominee die zich niet liet inpakken door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam daarom in een concentratiekamp terecht en werd vlak voor het einde van de oorlog vermoord. In zijn meest bekende boekje, het boekje heet Navolging, daar heeft hij het over het feit dat wij als gelovigen de neiging hebben om de genade heel erg goedkoop te maken. Goedkoop? Ja, let maar eens op hoe ook wij vaak redeneren. Hè? Je hebt een bepaalde zonde gedaan, nou dat is niet best. Dat is niet best. Maar gelukkig, we hebben een vergevende God. We mogen geloven in de vergeving van onze zonden. Dat is genade, nietwaar? Genade dat Christus gratis je zonde wegwast. Maar, zegt Bonhoeffer, en dat zegt hij mijns inziens terecht, dat is in feite heel goedkoop. Want je moet goed beseffen, het kostbare bloed van de Heer Jezus wast niet zonden weg, maar dat kostbare bloed wast jou, zondaar, schoon. Genade is niet een rekensommetje wat maakt dat jij als gelovige uiteindelijk altijd weer positief uitkomt als je je gebedje maar netjes opzegt. Nee, genade is een uitermate kostbaar geschenk. Geschenk wat jou verandert. Een kracht die in feite je hele leven op zijn kop zet. Nou, dat komt heel mooi uit in de geschiedenis van Mephibosheth, die we samen gelezen hebben. Koning David geeft een kleinzoon van Saul zomaar een heel nieuw leven. Compleet anders. Niet te vergelijken met zijn vroegere leven. ging om Mefibozet, de zoon van Jonathan. En Mefibozet was een jongetje van 5 jaar toen zijn vader, Jonathan, en zijn opa, koning Saul, omkwamen in de oorlog. Als nakomeling van koning Saul liep het leven van de kleine Mefibozet vanaf dat moment ernstig gevaar. Toen de vrouw die voor het jongetje zorgde hem haastig oppakte om met hem te vluchten, liet zij hem per ongeluk uit haar handen vallen. Het arme kind brak ze beide beentjes en was voor de rest van zijn leven kreupel. Nu, toen David als koning alles netjes voor elkaar had, toen informeerde hij of er misschien nog nakomelingen van Saul waren. En iedereen dacht toen, David die gaat zijn troon veiligstellen. Hij gaat mogelijke concurrenten uit de weg ruimen. Maar dat was helemaal niet waar. David maakt de inmiddels volwassen Mefibozet tot een rijk man en hij geeft hem precies dezelfde status als van zijn eigen zoons, Amon en Absalom en Salomo. Mefibozet mag voortaan aan de tafel van de koning zitten. Nou, dat is genade. Mefibozet had het niet verdiend. Hij was als het ware een kind des doods. Maar David spaarde hem. Mefibozet kon zelfs ook niets doen om die hoge positie aan het hof te verdienen. Hij was kreupel. Maar hij hoefde er ook niks voor te doen. David stelde geen enkele voorwaarde vooraf. David zei alleen, zoals de Heere aan mij zijn goede tierenheid laat, dat is genade. Zoals de Heere aan mij zijn genade heeft bewezen, zo wil ik dat nu ook aan die kleinzoon van Saul doen. Nou, genade, dat is, zou je kunnen zeggen, totaal onverdiende koninklijke waardigheid. Het mogen zitten aan de tafel van de grote koning. En wil je wel geloven dat als zoiets je overkomt, dat dat echt wel gevolgen gaat hebben voor je leven? Dat kan niet anders, je verandert erdoor. Wie als kind des doods mag gaan zitten aan de tafel van de Heer van het leven, echt, zo iemand is daarna nooit meer dezelfde. Begrijpt u, broeders en zusters, dat zolang je uitblijft gaan van wat die Duitse dominee Bonhoeffer goedkope genade noemde, dat je dan nooit verandert. Als je zegt dat genade is dat je zonden gratis vergeven worden, ja, dan doe je morgen met precies hetzelfde hart precies dezelfde zondige dingen zomaar weer. Dat is goedkope genade. Het is alsof je met een spuitbus, verf, een roestige auto een zogenaamde opknapbeurt geeft. Het is alsof je tegen een collega zegt, joh, als je auto niet goed meer loopt, dan moet je hem een keer door de wasstraat halen. Dan loopt hij weer als een zonnetje. Maar echte genade, die verandert je. Juist van binnen. En dat van binnen wordt hoe langer hoe meer ook aan de buitenkant te zien. En dat heeft gevolgen. Daarom heb ik een vraag voor jullie allemaal. Ben je wel eens in een situatie terechtgekomen dat je stiekem maar wat blij was dat het teken van de doop op je voorhoofd onzichtbaar was? He, op een receptie bijvoorbeeld, en dan ga ik er vanuit even receptie buiten Urk. Je zit aan een tafeltje met mensen die je niet echt kent. Nou, een van hen vertelt een verhaal dat hij bij de poot genomen is door iemand die christelijk is. Elke zondag vroom naar de kerk, maar intussen, wat een lage streek. De anderen vallen hem bij en komen met vergelijkbare verhalen op de proppen. En ze hebben het dan tussen neus en lippen ook nog even over dat middeleeuwse standpunt van christenen over homoseksuele relaties en discriminatie van vrouwen, omdat die bij die christenen geen, geen ouderling mogen worden. Nou, je zit te draaien op je stoel. Je beseft wat je na hun laatste opmerking ook zult zeggen. Het zal hun beeld van de kerk alleen maar slechter kunnen maken. Als er nou toevallig iemand van het leger des heils aan het tafeltje gezeten had, in uniform, ik denk eerlijk gezegd dat het gesprek dan toch een beetje anders verlopen was. Waarom? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het leger des heils als christelijke organisatie juist heel goed bekend staat. Belangeloos helpen ze ieder die in de puree zit, smerig of niet, bezopen of onder de drugs. Denk je trouwens dat iemand met zo'n uniform het in zijn hoofd zou halen een auto met een verborgen gebrek te verkopen? Natuurlijk niet. Juist omdat ze zo goed herkenbaar zijn, zijn ze uiterst zuinig op hun naam. En mensen van het leger des heils ondervinden daarom veel respect. Net zoals vroeger christenen ook zonder uniform wel dat respect kregen. Waarom? Omdat ze als enige vrijwillige met gevaar voor eigen leven de zorg voor heel besmettelijke zieken op zich namen. En dat was in de tweede, de derde eeuw na Christus. En ze predikten geen standpunten, maar ze deelden hun liefde uit. En let wel, ik zeg niet dat ze geen standpunten hadden. Die hadden ze wel degelijk. Ze lieten zich alleen door de vaak negatieve consequenties van die standpunten niet uit het veld slaan, om toch vriendelijk en vol liefde voor anderen te zijn. Nou, dan begrijpt u, het gaat erom of de genade die wij ontvangen inderdaad iets verandert. Zeg maar dat teken van de doop, blijft dat daar aan de buitenkant zitten of gaat het van binnen ook iets doen? Jacobus die schrijft een briefje. Jacobus was in zijn tijd een bekend en invloedrijk man. In de eerste plaats was hij de jongere halfbroer van de Heer Jezus. En in de tweede plaats was hij de leider van de grote gemeente in Jeruzalem. En dan moet u weten dat het er in Jeruzalem na de steniging van Stefanus niet gemakkelijker op was geworden. Heel wat Joden die tot geloof in de Heer Jezus gekomen waren, die hadden een veiliger en rustiger plek gezocht om te wonen en te leven. Ergens waar ze niet direct door hun Joodse medeburgers afgeserveerd werden als afvalligen. Zo waren ze verspreid over Syrië en vooral ook Klein-Azië, het huidige Turkije. Jacobus die zou geen goede herder zijn geweest als hij niet had geïnformeerd naar het welzijn van zijn vroegere gemeenteleden. Maar wat hij hoorde, dat verontrustte hem nogal. En dan gaat het eigenlijk om iets wat ik hiervoor al noemde. De gelovigen die een plek hadden gezocht om rustig te kunnen leven, hadden de kern van het evangelie, genade dus, naar het niveau van de goedkope genade getrokken. En dat betekende dat er wel veel mooie woorden waren, maar dat deze in praktijk niet zoveel uitwerking hadden. Ja, ze gingen op zondag naar de kerk. Daaraan herkende je hen als christen, maar zeker niet aan hun daden door de week. De mensen aan wie Jacobus schreef waren gelovigen die hun geloof uiteindelijk opsloten in hun woorden en theorieën. En het daar lekker lieten zitten. Ze hielden elkaar, zeg maar, zonder woorden voor. Geloof is voor de zondag. Geloof is voor in de kerk. Maar niet voor op de werkvloer of op het voetbalveld. Nu, juist daarom legt het briefje van Jacobus er zo de nadruk op dat geloof zonder werken in feite geen echt geloof is. Dan heb je genade, de genade van het geloof gekregen, maar het doet niks. Jacobus die had als herder, als pastor, een groot invoelingsvermogen. Hij hakte daarom niet gelijk met de botte bijl op los. Hij zegt niet, mensen, jullie moeten je schamen. Jullie zijn alleen maar naamchristenen. Weet je, jullie moeten juist als het nodig is bereid zijn om zingend de brandstapel op te gaan. En je moet met opgeheven hoofd en zonder trillende knieën de arena inlopen, recht op de leeuwaaf. Nee, dat, Jacobus zegt heel iets anders. En broers en zusters, ik heb dat eerlijk gezegd altijd een moeilijke oproep gevonden die Jacobus doet, hè? Onze tekst. Deze houdt het voor enkel vreugde wanneer jullie in velerlei verzoekingen vallen. In de nieuwe vertaling wordt hier over beproevingen gesproken. De vertaling die we hier gebruiken spreekt dus over verzoekingen. Dat maakt het nog een beetje moeilijker om te begrijpen wat Jacobus nou bedoelt. Want wie wordt er nou blij als die verzocht wordt? We bidden toch juist, Heere, leid ons alstublieft niet in verzoeking. En als de Heere dan niet luistert naar dat gebed, moet je daar dan soms blij om zijn? Nou, laat ik eerst even duidelijk maken dat het in een verzoeking en in een beproeving om één en dezelfde zaak gaat. Het woord betekent niet hetzelfde, maar het gaat om één en dezelfde zaak. Die zaak wordt alleen bezien vanuit een verschillend perspectief. Door een verschillend venster kijk je daarnaar. En stel je voor, je slaat keihard op je duim. Zodra de pijn je hersens bereikt, kan het niet anders of er moet een reactie komen. En voor een gepaste reactie moeten we razendsnel kiezen tussen de adviezen van twee adviseurs. De ene zegt, vloek maar lekker. Dat lucht op. Ik garandeer het je. Nou, je kunt wel raden welke adviseur dat zegt. Dat is de duivel natuurlijk. Hij verzoekt je door middel van die plotselinge pijn. De Heere, de andere adviseur, beproeft je door precies diezelfde pijn als je op je duim slaat. Hij zegt, ik weet het, je hebt veel pijn. Maar gebruik mijn naam niet zomaar als een vloek. Want dan beschadig je niet alleen mijn naam, maar ook nog jezelf van binnen. En terwijl de Heere dolgraag wil dat jij slaagt voor deze proef, doet de Satan er juist alles aan dat je zakt. En denk ook maar even aan het bekende proefgebod uit het paradijsverhaal. En de Heere wil dat Adam en Eva slagen en volhouden om gehoorzaam te zijn. De Satan gooit alles in de strijd om onze eerste voorouders juist te laten zakken. Nou, helaas met succes. Ze zakken voor het examen met dramatische gevolgen, tot op de dag van vandaag. Jacobus, de jongere broer van de Heer Jezus, die zegt, ik weet best dat jullie het er moeilijk mee hebben. Maar wees blij als er in je leven allerlei beproevingen komen. Examens, testen van de Heer. En dat bedoelt hij dus niet, klap maar in je handen als je een pak slaag krijgt omdat je gelovig bent. Nee, in vers 3 maakt hij duidelijk om wat voor beproevingen het hem gaat. Beproevingen van het geloof zelf. Wees blij als je geloof op de proef wordt gesteld. Wees blij als je door zo'n beproeving opnieuw de gelegenheid krijgt om met heel je hart te kiezen voor de Heere. Geloven, het gaat daarbij niet om dat u en ik een keurige en correcte formulering kunnen geven van wat erfzonde is. Of hoe de Heilige Geest nou precies in ons hart werkt. Nee, geloof is hetzelfde als je vertrouwen stellen op de Heer. Je aan hem overgeven. Je hart aan hem geven. En wat Jacobus nou bedoelt is dat we blij moeten zijn als we door, zeg maar, ongemakkelijke dingen. Als we vanuit geloof dingen zeggen of doen die nare consequenties hebben. Jacobus zegt, dan moet je blij zijn omdat je de gelegenheid daarmee krijgt om aan elkaar en aan de Heere te laten zien dat je inderdaad je hart nog steeds ongedeeld aan de Heere geeft. Dat bewijs je natuurlijk niet door alleen maar een aantal teksten die je uit je hoofd kent op te zeggen. Dat bewijs je al helemaal niet door te vertellen hoe verkeerd een ander allerlei dingen doet. Dat bewijs je alleen door de Here en niet de Satan te volgen in die concrete situaties waarin het moeilijk voor je wordt. Geen vrouw is er tevreden mee als haar man zegt, vrouw, ik hou echt van je. En als ik 's avonds niet gelijk naar bed kom, maar achter mijn pc allerlei pornosites bezoek, dan wil dat helemaal niet zeggen dat ik niet meer van je houd. Je bent echt de enige voor mij. Ik ga heus niet naar een ander. Zijn vrouw zal ogenblikkelijk zeggen, als jij echt van me houdt, dan blijf je weg bij al die troep. En ze is volkomen gelijk. Als je van iemand houdt, als je hart gegeven hebt aan iemand, dan moet dat ook te zien zijn aan je daden. Vandaar ook dat Jacobus zegt dat als je gelooft, als je geloof het in allerlei beproevingen wint, dat dat dan leidt tot volharding. Je geloof wordt sterker. Je kan ook zeggen, je zakt steeds minder voor je examens. En als die volharding nou ook daadwerkelijk te zien is in de keuzes die je maakt, dan zul je, zegt Jacobus, volmaakt zijn. Beproevingen doorstaan, of wat minder dramatisch gezegd, door je geloof de goede keuzes maken, je hart telkens weer aan de Here geven, daardoor groeit je volharding en die volharding blijft dan niet verborgen achter de voordeur. Ze is te zien. Het is te zien dat je bij de Here hoort. Al ziet niemand dat teken van de doop op je hoofd. En toch is het te zien dat je bij de Here hoort. Daar hoeven wij geen uniform voor aan te trekken. Het is namelijk ook zonder dat uniform hoe langer hoe meer te zien aan je houding. De woorden die je wel gebruikt, de woorden die je niet gebruikt, de dingen die je wel doet, de dingen die je niet doet. Eigenlijk komt het erop neer dat Jacobus zegt dat we de consequentie moeten trekken uit het feit dat wij een heel bijzondere relatie met de Heer Jezus hebben. Laat me het zo mogen zeggen, als je verkering hebt, wij gebruiken dat woord niet voor onze relatie met de Heer Jezus, maar het is in feite wel zo. Als je verkering hebt met de Heer Jezus, als je op weg bent, zelfs naar de grote bruiloft, dan heeft dat gevolgen voor hoe je reageert op alle en op alles wat probeert je hart bij je bruidegom weg te trekken. Dat kan toch niet anders? En dan komt Jacobus in verband met die volharding tot een beetje een vreemde uitspraak. Als je in alle eerlijkheid in het leven van maandag en dinsdag je relatie met de Here de richting laat bepalen die je moet gaan, dan ben je volmaakt, zegt hij. Onberispelijk. Maar is het eigenlijk wel zo dat als je het ook naar buiten toe durft te tonen dat je bij de Here hoort, dat je dan volmaakt bent en dat je dan geen tekortkomingen meer hebt? Ik denk nu even weer aan die geschiedenis waar ik mee begon, Mefiboset, die kreupele kleinzoon van Saul, kleinzoon van de man die David meerdere keren probeerde te vermoorden. Hij werd door koning David geroepen en ontving toen uit volkomen genade koninklijke waardigheid. Hij mocht voortaan aan de tafel van de koning zitten, net als de eigen zonen van David. Werd Mefiboset toen plotseling genezen van zijn handicap? Wel nee, hij bleef gewoon kreupel. Was hij misschien ineens geen echte kleinzoon van Saul meer? Wat denk je, zijn achternaam veranderde echt niet. Hij bleef gewoon de Mefiboset die hij ook gisteren was. En toch is er heel veel veranderd. Dat heeft hij niet zelf gedaan. Dat kon hij niet eens. Nee, koning David heeft zijn leven veranderd. En het enige wat Mefiboset nu moest doen, was zich uit dankbaarheid gaan gedragen als iemand die bij de koning aan tafel zit. Als hij op weg zou zijn naar zijn familie in Gibea, noem maar wat, en als hij mensen zou tegenkomen die kwaad spraken van de koning, van koning David, dan kon Mefiboset het niet meer maken om zich stil te houden. Hij kon niet meer denken, ja, laten ze maar niet merken dat ik bij de koning hoor. Straks krijg ik nog klappen en ik kan door mijn kreupele benen ook niet hard voor ze weglopen. Nee, Mefiboset zou voor zijn nieuwe vader moeten opkomen. Hij kreeg immers het leven van hem. Hij was kind des doods en zat aan de tafel van de koning. Nou, dan ga je hart toch niet nog weer een stukje weggeven aan datgene wat de dood met zich meebrengt. Kijk, als Jacobus zegt dat wij, als we niet ons humeur verliezen op het moment dat het geloof een moeilijke keus van ons vraagt. Als Jacobus zegt dat wij dan volmaakt zijn, dat wij dan onberispelijk zijn, dan bedoelt hij dat we dan een leven leiden wat past bij datgene wat we uit genade gekregen hebben. Weet je nog wat genade is? Dat is niet dat jouw zonden worden weggewassen, maar dat jij zondaar wordt gewassen. Jij verandert. Dan zie je dat het volmaakt in onze tekst niet hetzelfde is als zonder zonde en tekorten zijn. Wie zou dat in dit leven kunnen bereiken? Nee, volmaakt is dat we ons hart steeds opnieuw ongedeeld aan de Heere geven. Bij iedere splitsing van de weg. Bij iedere keuze die je moet maken. U, broeders en zusters, jullie jongens en meisjes, hebben genade gekregen. De Heere heeft ons volledig onverdiend de waardigheid gegeven van zijn zonen en dochters. Denk nog even aan de doop van Julie Verhoef. Zij werd zonder enige inbreng van haarzelf. Ze kon niet eens lopen. Ze moest gedragen worden naar het doopvond. Zonder enige inbreng van zichzelf. Werd zij van de kant van de dood waarin ze geboren was, door het water heen naar de kant van het leven gebracht. De kant waar de Heer Jezus koning is. Overwinnaar op de dood. Nou, zodra u en jullie die dezelfde genade ontvangen hebben, dit zien en in geloof ontvangen willen, verandert je leven. Je ervaart een groeiende liefde als antwoord op die onuitsprekelijke liefde van de Heer Jezus voor jou. Je denkt voortaan, de Heer vindt het vast niet fijn als ik alleen maar werk en werk en werk, alsof er geen gezin meer bestaat. De Heer vindt het vast ook niet fijn als ik met een duffe kop hem in de kerk ontmoet. Als ik zaterdagavond echt niet meer weet hoe ik thuisgekomen ben. De Heer vindt het vast niet fijn als ik me schaam voor mijn relatie met hem op de visafslag. En dat ik daarom met elke rare praat maar gewoon meedoe. Als ik op een personeelsfeestje in de buurt van die aardige secretaresse mijn trouwring maar even in mijn binnenzak stop. Als ik mijn eigen kapitaaltje veilig stel door wat te sjoemelen met de fiscale regels. De Heer vindt het vast niet fijn als ik uit angst de maatschappij maar laat bepalen hoe ik denk en spreek over zaken waar de Bijbel toevallig ook een duidelijke mening over heeft. Maar de Heer vindt het ook vast niet fijn als ik met veel kabaal dingen naar voren breng in de kerk alsof het de wil van de Heer is, terwijl het in feite om niet meer dan mijn eigen mening gaat. Genade. Genade is onverdiend door de Heer geliefd te worden. Maar dat neem je alleen serieus als je vanaf nu ook echt als geliefde van de Heer gaat leven. Laat dus de trouwring maar zien die hij je gegeven heeft. Een ring met zijn inscriptie. Het teken van de doop. Maak dat teken maar zichtbaar. Dan leef je steeds dichter naar hem toe. En alles wat je daar eventueel voor aan de kant moet zetten, ach, weeg dat op tegen het leven met je redder. Eeuwige liefde. Eindeloze vreugde, ze vullen je hart nu al. Laat daarin elkaar en anderen delen, broeders en zusters. Dan gebeurt het wonder dat genade zich vermenigvuldigt. Hier, onder ons. Samen als broeders en zussen zoeken naar de wil van onze heiland. En alles loslaten wat onze relatie met hem kan schaden. Ja, dat kan werkelijk heel veel pijn doen. Afscheid nemen van het pak wat je als gegoten ziet. De zonde. Ja, dat is pijnlijk. Maar toch kun je dan blij zijn. Hoe is het mogelijk dat zoiets bestaat? Dat is nou genade. Het geschenk van je leven. Geniet het samen met elkaar en met de Heer. En proef zo vandaag al het begin van de eeuwige vreugde die ons allemaal groot en klein bij testament beloofd is. Want ook uw naam staat in dat testament van de doop. Amen. We gaan de Heer bidden en danken. Twee dingen voor het gebed. Broeder Albert Gnodde, hij heeft veel last van zijn ogen. En de onderzoeken die lijken de richting te wijzen dat er sprake is inderdaad van een oogziekte, glaucoom. We zullen de Heer danken voor het feit dat broeder Albert Korf een geslaagde hartoperatie mocht ondergaan. We zullen bidden en danken. Vader in de hemel, als wij uw woord tot ons laten doordringen, dan ontdekken we dat we niet klaar zijn met het aannemen van uw geschenken. Gelukkig hoeven wij er niet voor te betalen, maar we moeten er wel mee aan het werk. Maar ook dat is iets waarin u ons niet aan ons lot overlaat, maar waarbij u ons helpt en stimuleert door uw eigen Heilige Geest. En dan blijft er voor ons op dit moment niet anders over dan aan u te vragen of u door wilt gaan met het geven van uw genade. En tegelijk willen we u ook heel hartelijk bedanken voor het feit dat wij die genade ontvangen mogen. Met die genade hebt u ons aan het begin van deze dienst zelfs gegroet. En dezelfde genade mogen we door uw zegen straks ook mee naar huis nemen. Geef Heere dat we daar zo van onder de indruk zijn dat we inderdaad radicaal veranderen gaan. Ook in de week die nu voor ons ligt. Een week waarvan niemand van ons het verloop kent. We vertrouwen op u. We schuilen bij u als onze almachtige God. Vader, als gemeente willen we niet alleen voor onszelf bidden. We leven in een land, we leven in een wereld die feitelijk in opstand is tegen u. Hoewel heel veel mensen dat niet eens zullen beseffen. Maar alleen al het geen rekening willen houden met u is opstand. Erbarm u over onze wereld, Vader. Geef dat al die dingen die wij als mensen niet in de hand hebben, dat die gezien worden als tekenen van u. U wijst ons en iedereen het telkens weer op dat wij als mensen het uiteindelijk niet redden. Ja, we kunnen het leven rekken, maar meer kunnen we niet. En de werkelijkheid is dat ook heel veel levens kapot gemaakt worden. In vreselijke oorlogen. Het geweld in Afghanistan, in Syrië, in Myanmar. Heren, erbarm u over zoveel die denken te strijden voor het licht, maar in feite alleen maar de duisternis dienen. Wilt u alle initiatieven die erop gericht zijn om nood te lenigen, om hulp te bieden, wilt u die zegenen? We willen ook een zegen vragen over het werk van de zending en de evangelisatie. Geef Heere dat we niet zozeer met woorden, maar met ons leven getuigen van uw goedheid willen zijn. En kunnen zijn. Vader, we willen alle gemeenteleden aan u opdragen. Sommigen zijn lang en ver van huis. Anderen moeten alle zeilen bijzetten om thuis alles goed te laten verlopen. Vader, geef ieder op eigen plaats de kracht, de wijsheid om goede beslissingen te nemen. Op school, op het werk, onderweg, op kantoor. Wil ons allemaal bewaren voor ongelukken. Wij vragen voor hen die ziek zijn. Wilt u helpen door middel van medicijnen en behandelingen? Maar ook als medicijnen niet meer werken, wilt u dan met uw machtige hand vasthouden? Ieder die geconfronteerd wordt met het feit dat we eens afscheid zullen moeten nemen van het lichaam wat ons zo vertrouwd is. Geef dat we, ook als we jong, als we sterk en gezond zijn, ons daarvan bewust zijn. Zodat we allemaal leven als mensen die wel iets bezitten, maar alsof we het niet bezitten. En dat we dat met vreugde doen, omdat wij een grote erfenis bij u in de hemel mogen verwachten. Vader, als gemeente willen wij u nu opdragen, broeder Albert Gnodde. Hoe het allemaal precies zal zijn, dat weet hij nog niet. Maar in ieder geval wijzen de onderzoeken op een ziekte waar toch wel ernstig rekening mee moet worden gehouden. We willen vragen of u hem kracht en geduld en moed wilt geven om te aanvaarden de dingen die in zijn leven komen. We hopen, Heer, dat er toch ook nog behandeling mogelijk is. Wij willen u hartelijk danken voor het feit dat broeder Albert Korf aan zijn hart geopereerd mocht worden en dat alles goed is gegaan. We willen vragen of hij ook de resultaten daarvan mag merken in zijn leven. En wil zo hem en ons ook blij maken voor het feit dat er gelukkig medische ingrepen zijn die de moeite uit ons leven voorlopig kunnen wegnemen. We zijn u dankbaar, heren, dat we in alle omstandigheden op u kunnen rekenen. Want zelfs als wij het idee hebben dat u niet luistert naar ons bidden, dan mogen we ons vasthouden aan de belofte die u gedaan hebt aan ons heel persoonlijk bij onze doop. En heren, als wij het daar misschien wel eens moeilijk mee hebben, wilt u dan door uw Heilige Geest ons de verzekering geven dat u echt niet doof bent voor ons bidden. Leer ons te bidden, maar leer ons ook te blijven vertrouwen op grond van het feit dat u die heel grote belofte eerst aan onze ouders Adam en Eva gedaan, daarna aan Abraham, dat u die belofte al hebt vervuld door het komen van de Heer Jezus. Zijn gehoorzame leven, zijn smartelijke sterven, maar ook zijn glorieuze opstanding zijn een feit. En het is genade dat u ons verbindt aan zijn leven. En dat we daarom delen mogen, niet alleen in zijn lijden, maar ook in zijn overwinning. U wordt zelfs dagelijks herinnerd aan onze naam als de Heer Jezus bij u voor ons pleit. We danken u voor deze zondag, Vader. Geef een zegen over de rust die we krijgen vandaag. Neem onze lof en onze dank aan. We vragen het alles om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te geven voor de kerk en voor buitenlandse studenten. En na de collecte zingen we dan nog gezang 160. Na de collecte gezang 160. Gemeente, ontvang in geloof de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de verbondenheid door God de Heilige Geest voor u en jullie allemaal. Amen. De doopakte, dat is, dat zul je begrijpen, niet het geval. Het is geen doopakte. Want dat zou betekenen dat je dit heel erg zorgvuldig moet bewaren. En dat als je dit kwijt bent, dat je nooit kunt bewijzen dat jullie gedoopt is. Nou, zo zorgvuldig hoef je dit niet te bewaren. Doe maar mooi in het plakboek van jullie. De akte, het bewijs van de doop, ligt op twee plekken. Het bewijs ligt hier bij ons. We hebben het allemaal met eigen ogen gezien. Dus je kunt later tegen jullie zeggen, vraag het maar aan al die mensen die erbij zijn geweest. Daar ligt het bewijs. Maar het ligt ook bij de Heren. Jullie is geschreven in het boek van de Heren. Het is opgenomen in zijn testament. Dat geldt uiteindelijk voor ons allemaal. Onze naam staat in het testament. Daarom weet je ook zeker dat je de erfenis krijgt als je gelooft wat er in het testament staat, dan krijg je de erfenis. Nou, dat is de zekerheid die we hier ook zagen met eigen ogen. Zo zeker als het water het hoofdje van jullie is geweest. Zo zeker mag zij weten dat haar naam is opgenomen in het testament van de Heere. Zo zeker mag zij ook weten dat ze erfgenaam is van het eeuwige leven. Ik overhandig je deze kaart, Leon, van harte geluk. En die van harte geluk ook, dames ook, van harte geluk.